Hij heeft ons bevrijd. Geen andere goden zullen wij dienen. Geen enkel beeld van de levende zullen wij maken. Wij geloven dat wij naar zijn beeld en gelijkenis geschapen zijn. Dat wij in Gods naam zullen leven. Wij geloven dat de dag van de Heer heilig is. Dat allen eerbied waardig zijn. Die ons voorgaan naar het land van Gods belofte. Wij geloven dat enkel liefde de dood overwint. Dat wij elkaar trouw mogen zijn. Zoals God zich met ons verbonden heeft. Wij geloven dat een waarachtig getuigenis jegens onze naaste en de eerbiediging van zijn bezit God welgevallig is. Dat geloven en belijden wij voor God en elkaar. Amen. Vergeving en om verlichting met de Heilige Geest. Heere onze God, zoals deze dienst begon, zo kan het in ons leven ook gaan. Dat het met horten en stoten gaat. En dat het niet altijd meezit. Heere God, u kent ons, u weet ook hoe wij hier gekomen zijn. U weet wat in onze levens speelt. En u weet wat er in de wereld speelt. Het gaat niet allemaal van een leien dakje. En het leven gaat lang niet altijd over rozen. Integendeel. Daarom danken we u dat we ons hier in uw huis vanmorgen welkom mogen weten. Want u wilt ons bemoedigen. Vanuit de schriften. Maar ook door getuigenissen van anderen. Van wat we zo al horen. Daar mogen we u voor danken. Allereerst willen we u ook bidden. Om onze zonden te vergeven. Want dat weet u ook van ons. Hoe dat in ons leven zit. U kan het kwaad en de zonde niet hebben. Want u bent barmhartig. U bent rechtvaardig. U bent genadig. Ja, die woorden allemaal gelukkig ook barmhartig. Want anders zouden we niet voor uw aangezicht durven te verschijnen. Dan zouden we alleen maar voor u weg kunnen kruipen. Maar nu we daarvan weten, van die barmhartigheid en ook van genade, durven we u te belijden dat wij gezondigd hebben in gedachten, woord en daad. In het kwaad dat we hebben gedaan, in het goede dat wij hebben nagelaten. Ontferm u over ons en vergeef ons onze zonden. En zie ons aan in Jezus uw Zoon die een verzoening is voor onze zonden. Alleen met die wetenschap dat wij voor u weer kunnen bestaan, dat dit in orde is tussen u en ons. En dat wij leven uit de vergeving. Alleen zo kunnen we luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. Heere God, we bidden u, als we uw woord openen, dat uw geest daar ook in meekomt. En dat we ons zo aangeraakt mogen weten door uw goede boodschap. Dat even alles van ons afnemen wat ons kan hinderen. Om zo onbevangen naar u te luisteren. En wees hier in de kerk aanwezig, wees bij de mensen thuis aanwezig. Die met ons verbonden zijn. Wees bij de kinderen, wees bij de jongeren. Geef ze ook straks een goed moment met elkaar. En wees hier aanwezig. Daar bidden wij u om. In de naam van Jezus, uw Zoon, onze Heer, die aan uw rechterhand gezeten is en die daar ook voor ons pleit. Amen. Kinderen mogen zo naar de kindernevendienst en ik wil jullie vragen nog eventjes naar voren te komen. Goedemorgen. Op de een of andere manier heb ik altijd dienst als het moederdag is of vaderdag. Nu weer. Volgens mij krijg ik al die diensten toebedeeld. Omdat mijn zoon en zo en schoondochter, die woonden toch ver weg. Dus die komen toch nooit op moederdag of op vaderdag. Dat denk ik. En ik vind het ook helemaal niet zo erg hoor. Hebben jullie er nog wat aan gedaan vanmorgen? Vaderdag? Ja, wat heb je gedaan?
Bolletjes gegeten.
Bolletjes gegeten. Gelukkig niet geslikt. En wat nog meer? Heb jij nog wat gedaan?
Cadeau gegeven.
M&M's gegeven.
M&M's. Ook bolletjes zijn dat, hè? Toch?
Nee, niet bolletjes.
Oh, dat is weer wat anders. Nou, maar leuk. Je bent je vader in elk geval niet vergeten. Hè? En dat komt natuurlijk omdat jouw vader ook jullie niet vergeten. Die zorgt voor jullie. En dat is mooi om één dag in het jaar daar even extra bij stil te staan. En daar extra aan te denken. Eigenlijk is het elke zondag trouwens vaderdag. Hè? Maar dat bedoel ik natuurlijk een beetje anders. Want dan denk ik aan de Vader in de hemel. Hè? Die denkt altijd aan ons. Die zorgt voor ons. Daarom komen we in de kerk op zondag. En dan mogen we hem daarvoor bedanken en mogen we luisteren naar wat hij ons te zeggen heeft. Hey, het leven is soms best een beetje lastig, hè? Dan doe je ergens je best voor en dan lukt het niet. Hebben jullie dat ook wel eens? Ja, kan iemand een voorbeeld geven? Van dat je ergens je best voor doet en dat het niet lukt? Kan je een voorbeeld geven? Ja.
Een goal scoren bij voetbal.
Scoren bij voetbal?
Ja.
Je probeert het en het lukt niet?
Ja.
Ach, en dan? Ben je dan erg teleurgesteld?
Ja, een beetje.
Beetje? Ben je dan heel chagrijnig die dag?
Nee.
Nee, gelukkig. Maar dat is een voorbeeld, hè? En wat zegt de trainer dan bijvoorbeeld, als het niet gelukt is op die dag om te scoren?
Dat weet ik niet.
Wat zou die dan zeggen? Stel je voor dat jij trainer bent. En wat zou je dan zeggen als het niet gelukt is?
Goed geprobeerd, volgende keer beter.
Goed geprobeerd, volgende keer beter. Ja, hè. Hij zegt natuurlijk niet van, nou ja, maak dat nou toch uit, joh. Of zo, dat zegt hij niet, hè. Nee, hij probeert je wel een beetje aan te moedigen, hè. Dat het volgende keer wel lukt. En dan ga je nog een stapje harder, doe je nog meer je best, hè. Nou, jullie gaan zo een verhaal horen over iemand en die heet Timotheus. Die is wel wat gelovig opgevoed. En later komt hij heel echt tot geloof. En dan moet hij naar een stad. En dan mag hij daar het evangelie gaan vertellen. Maar er zijn mensen in die stad en die maken het hem heel moeilijk. En dan is daar Paulus. En Timotheus, zo heet die man, is eigenlijk een leerling van Paulus. En die gaat tegen hem zeggen, kom op, laat je niet op je kop zitten. Laat je niet onderduwen. Kom op, ga gewoon door. Want daarvoor is de boodschap van Jezus veel te belangrijk. Nou, en in de kerk gaan we eigenlijk ook zoiets horen, hè? Dat je het er niet bij moet laten zitten als het soms is tegenzit. We mogen gaan zingen met elkaar nog. U bent mijn schuilplaats. Dat gaan we met elkaar zingen. Twee schriftlezingen, de eerste is Efesiërs 3 en de tweede 1 Korintiërs 12, 12 tot en met 27. Eerst Efesiërs 3. Daarom bid ik, Paulus gevangene, omwille van Christus Jezus, voor u die afkomstig bent uit de heidense volken. U hebt immers gehoord dat God zijn plan verwezenlijkt door de genade die ik met het oog op u ontvangen heb. Mij is het geheim geopenbaard waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit geheim van Christus. Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. Ook mensen uit andere volken delen door hun eenheid met Christus Jezus in de erfenis. Zij maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte door middel van het evangelie. Want dat evangelie ben ik dienaar geworden door de gave van Gods genade, die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt. Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidense volken de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen en voor allen in het licht te stellen hoe het geheim dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van alle dingen, verwezenlijkt wordt. Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in alle haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. naar het eeuwige voornemen dat Hij ten uitvoer heeft gebracht in Christus Jezus onze Heer. Door onze eenheid met Hem hebben wij vrijelijk toegang tot God. Door ons geloof in Hem mogen we daarop vertrouwen. Ik vraag u dan ook de moed niet te verliezen wanneer ik lijd omwille van u, want het leidt tot uw luister. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge Hij vanuit zijn rijke luister u innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn geest, zodat door uw geloof in Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen, ja, de liefde van Christus te kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God. Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is, oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe in de kerk en in Christus Jezus, van geslacht op geslacht tot in alle eeuwigheid. Amen. En dan uit 1 Korintiërs 12, vanaf het 12e vers. Tot en met 27. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. We zijn alle gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Of we nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrije mensen, we zijn allen van één geest doordrenkt. Tegelijk bestaat een lichaam niet uit één deel, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort het dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? Maar God heeft juist alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals Hij dat wilde. Als we met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou het dan één lichaam zijn. Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig, en evenmin kan het hoofd tegen de voeten zeggen, ik heb jullie niet nodig. Integendeel. Juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, leiden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus. En ieder van u maakt daar deel van uit. Gemeente, dit is het woord van God. Laten we met elkaar zingen van lied 968, toecoupletten 1, 2 en 3. 1, 2 en 3 van lied 968. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Heb je dat ook wel eens, dat je jezelf een beetje zielig vindt? Heb je dat wel eens? Niet dat je dat nou van de daken schreeuwt, maar toch, hè, dat gevoel. Bijvoorbeeld omdat je niet of te weinig gewaardeerd wordt. Of omdat die waardering niet te zien is in je salaris. Je werkt je een slag in de ronde, maar je ziet er op je loonstrookje, laat staan op je rekening, niks van. Beetje sneu, zeg maar. Dan kan je zomaar in het gewone leven, je persoonlijke leven of in het maatschappelijke leven overkomen. Dat gevoel van niet gewaardeerd, niet gezien te worden. De sociale media gaan er ook van dat soort filmpjes rond. Hè? Iemand heeft dan iets heel moois gemaakt, maar niemand die er aandacht voor heeft. En dan zie je zo'n heel verdrietig gezicht daarbij. Je kunt zomaar denken dat je niet serieus genomen wordt. Dan kan je ook als christen overkomen. Als dominee kan het je behoorlijk dwars zitten dat je, zoals een collega eens formuleerde, al jaren in een verliesgevend bedrijf werkt. Je kunt nog zo hard werken aan je preken en je bezoeken en weet ik niet wat, maar je ziet nou niet echt een lijn omhoog. Niet dat je opeens stoelen tekort komt in de kerk, zou ik maar zeggen. Toen de PKN vorig jaar 20 jaar bestond, had ze in die 20 jaar een derde van het aantal kerkleden verloren. Dat is de realiteit. En ik heb een tijd gehad dat ik daar ontzettend mee bezig was. En dat het mij functioneerde, ook stempelde. Ik werd er depri van, om zo te zeggen. Dat het minder werd en wordt. In ons land, in West-Europa dan. En ook in Alphen. Is de Adventskerk ook niet voorbij gegaan. Als ik de verhalen moet geloven. En dat is pijnlijk. En dat is verdrietig. En dat maakt je niet vrolijk, zeker niet. Maar je hebt wel helemaal gelijk als je zegt, ja, ho nou eens even. Er is ook nog een andere kant, hè. In andere delen van de wereld, daar groeit de kerk enorm. En daar komen mensen massaal tot geloof. En daar wordt statistisch gezien elke dag een kerk gebouwd. Of er komen steeds meer gemeenten bij. Of moest kijken hoeveel mensen er bij de dienst aan het meer waren vorige week, ondanks de regen, of op opwekking. Dus zo treurig is het nou ook allemaal weer niet. En gelukkig zie je bij een aantal jongeren ook een andere tendens, zeker. En die redenering, die snap ik wel. En ik vind het ook goed om dat voor ogen te houden. Maar het heeft ook iets van, nou ja, zelf kan ik de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen, maar gelukkig zijn er nog altijd mensen voor wie dat geen probleem is. Of in mijn huwelijk loopt het allemaal niet zo geweldig, maar er zijn gelukkig genoeg huwelijken waar het prima gaat. Of mijn rapport is niet zo denderend, maar dat van mijn vrienden is prima. Of ik ben dan wel gezakt, maar de meesten uit mijn klas hebben hun diploma wel gehaald. Daar ben je natuurlijk niet echt mee geholpen. Laten we maar heel eerlijk zijn. Dat op andere plekken op deze wereld de kerk groeit, dat is prachtig. Maar wij zitten toch maar met de brokken. Nou ja, zo kan je er tegenaan kijken. En ik snap dat, want dat is vaak mijn gevoel ook. En dan voel je je een beetje zielig. Maar misschien tellen wij onze zegeningen toch te weinig. En een van die zegeningen is dat wij in vrijheid kerk kunnen zijn. Ons geloof kunnen belijden. Zonder angst en zo. En dat is niet bepaald het beeld van de hele kerk. Zoals het ook niet het beeld van de hele kerk is dat het allemaal minder wordt. Ik heb die ranglijst van Open Doors er eens bij gepakt. De lijst van landen waar christenen worden vervolgd. En verrassend is dat in landen waar geen godsdienstvrijheid is, of waar die steeds meer wordt ingeperkt, en miljoenen mensen tot geloof komen, en er duizenden nieuwe kerken bij komen. In Azië bijvoorbeeld, of in Iran, waar het aantal huisgemeenten groeit. En wat er nu ook allemaal gebeurt daar in Iran en zo, wat heeft dat daar ook voor de kerk weer te betekenen? Maar in elk geval, de kerk lijkt te groeien en de belangstelling voor de Bijbel neemt toe. Juist in die landen waar onderdrukking is. Hoe bijzonder is dat? Ik denk ook niet dat je zo moet redeneren zoals ik dat zojuist deed. Dat je je steeds als kerk en als gemeente gaat vergelijken met hoe het elders in de wereld gaat. Zoals je ook niet moet zeggen, met mij gaat het niet zo lekker, maar met mijn buren wel. Dat helpt niet. Integendeel. Het is ook veel te individualistisch en veel te klein gedacht. We hebben twee gedeelten uit de brieven van Paulus gelezen die over gemeente zijn, over kerk zijn gaan. En ja, dan ben je heel erg geneigd om die gedeelten toe te passen op onze gemeente hier. En dat mag. Maar dan moet je niet vergeten dat we als gemeente in een veel groter verband leven. Ik merk dat dat vaak helemaal niet leeft. We horen dan wel bij de protestantse kerk in Nederland, maar ja, ach. Zoiets als een klassis bijvoorbeeld, waar ik tegenwoordig deel van uit mag maken. Waarin gemeente en ambtsdragers elkaar ontmoeten. Het zal wel, het is voor heel veel mensen een ver van mijn bedshow. We zijn vooral druk met onze eigen gemeente en dat wij samen met de Nederlandse gereformeerden en christelijk gereformeerden en met hersteld hervormde baptisten en allerlei evangelische kerken de kerk in Nederland vormen, ja, daar staan we ook meestal niet bij stil. Hè? Maar in de Bijbel wordt nog breder gedacht over de kerk van Christus. Die kerk, dat zijn alle christenen van over de hele wereld bij elkaar. Die vormen samen het lichaam van Christus. Al die gelovigen die Jezus volgen. In al hun verscheidenheid. De kerk van het Westen die te maken heeft met secularisatie en afkalving. De kerk van Azië en Noord-Afrika die te maken heeft met vervolging. Het land met grote kathedralen en het land met weggestopte verborgen kerkzaaltjes. Hoe verschillend de omstandigheden ook zijn. Door het geloof in de Heer Jezus Christus horen al die gelovigen bij elkaar. De zorgen die christenen in Somalië hebben, dat zijn ook onze zorgen. En de vreugde die onze broeders en zusters op de Filipijnen hebben, waar de kerk zo gegroeid is, dat mag ook onze vreugde en blijdschap zijn. We zijn onlosmakelijk aan en met elkaar verbonden. Zoals we ook onlosmakelijk verbonden zijn met Israël. Het relativeert ook zo je eigen situatie, hè? We gaan, om een voorbeeld te geven, graag naar Frankrijk. En op zondag proberen we daar ook naar de kerk te gaan. Frankrijk wordt wel de oudste dochter van de Rooms-Katholieke Kerk genoemd. Maar het lijkt vooral een weggelopen dochter te zijn, zei eens iemand. Ongeveer 3% rekent zich tot het protestantisme. We moeten altijd moeite doen om een gemeente te vinden. Indruk maakte het toen onze zoon een tijdje in Marseille verbleef voor stage. Marseille is de op Parijs na grootste stad van Frankrijk. En toen we er waren, gingen we naar de internationale kerk daar. Een gemeente bestaande uit Engels sprekenden uit Marseille en omgeving. En die omgeving moet je dan ook wel heel ruim nemen. kleine groep die op zondagmiddag bijeenkomt in een onooglijk gebouwtje. En wat me toen zo frappeerde was dat we er zo welkom waren. En dat je elkaar herkent in dat ene geloof. Of al eerder in een kleine église réformée ergens in de Jura. Piepklein protestantse gemeente. Nou, ons Frans is niet zo best. Ik kreeg een heleboel niet mee, maar we voelden ons wel welkom. En we deden letterlijk mee in die kleine kring van avondmaalvierders. En afgelopen zomer, ergens in het zuiden van Frankrijk, ook weer een kleine gemeente die met kunst en vliegwerk het hoofd boven water houdt. Maar waar je zo welkom was. Met niet maar een bakje koffie of thee na afloop, maar gewoon een glas wijn. Het is maar een tip. En dan merk je dat je als broeders en zusters ook bij elkaar hoort, hè? En dat je dan vanuit een ander land meedoet en meeviert, dat wordt als een enorme bemoediging ervaren. Ik zou zeggen, als straks de vakantietijd weer aanbreekt en je misschien naar het buitenland gaat, zoek een lokale kerk op. Dan kun je dat ervaren. En de vaak kleine gemeenten in bijvoorbeeld Frankrijk zullen dat als vertroostend en als steun ervaren. En dan merk je samen ook dat je tot dat ene lichaam van Christus behoort. En dat je aan elkaar gegeven bent. Samen mogen wij delen in een geweldige erfenis, zegt Paulus. Joden en nu ook niet-Joden. We mogen delen in Gods genade door het evangelie, in Gods koninkrijk. We mogen er helemaal bij horen. Ook wij maken deel uit van dat ene lichaam van Christus. Als je die brief aan de Efeziërs leest, dan proef je Paulus' verwondering daarover. Mij, zegt hij, de allerminste van alle heiligen, zo ervaart hij dat, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen. Ik mag, zegt hij met andere woorden, aan de niet-Joden vertellen dat Christus hen wil redden en hoe onvoorstelbaar dat is. Paulus is ondersteboven van het evangelie. En van die geweldige opdracht die hij zo heeft gekregen. Hij kan er met zijn pet niet bij en toch is het zo. Eeuwenlang heeft God zijn plan verborgen gehouden. Het was een mysterie, een geheim. Maar nu is dat geheim verklapt. En mag hij het aan iedereen gaan vertellen wat God gedaan heeft. Nu mag er één gemeente zijn van Joden en niet-Joden. Door Jezus Christus hebben we toegang tot God. Door hem staat de deur naar hem open. Hoe zou je anders tot God kunnen en durven gaan? Er stond zoveel in de weg, zoveel tussen hem en ons in aan schuld en zonde en tekorten. Maar door Christus is het weggedaan, is het weggeruimd. En daarom mag je vrijmoedig tot God gaan. Niet vanwege je eigen prestaties, maar om wat Jezus voor jou deed. Dat is het evangelie, dat is het goede nieuws. Dat je niet zelf een weg hoeft te banen tot God, als je dat al zou willen. Maar dan nog, daarin zou je mislukken. Daar zou je helemaal in vastlopen, het zou niet gaan. We hebben de toegang tot God door Jezus. Hij heeft die deur wagenwijd opengezet. Je hoeft het alleen maar te geloven, erop te vertrouwen. En dan mag je hem alles zeggen. En dan mag je komen met al je zorgen en de dingen waar je zo over kan tobben. En met je verdriet dat soms onnoembaar is. En met wat je dwars zit en waar je tegenaan loopt. En met je nood en met je schuld. En met alles mag je tot hem komen. Vrijmoedig, hemelbestormend. Zonder dat je bang voor hem hoeft te zijn. Dat is wat Paulus overal verkondigen mag. Zonder onderscheid. Aan Joden en niet-Joden. Het mag ook wat kosten. Hij zit er zelfs voor in de gevangenis. Ja, en dan zou je denken dat hij in zijn brief vraagt om wat medelijden. Hè? Dat ze hem toch niet vergeten zullen. En voor hem zullen bidden. En dat hij zich een beetje zielig vindt. Maar het is andersom. Want wat hij zegt is, Ik vraag u dan ook de moed niet te verliezen wanneer ik lijd omwille van u, want daaraan kunt u eer ontlenen. Het leidt tot uw luister, zegt de NBV 21. Daar heb ik even over na moeten denken. Dat begint, dat is niet zo moeilijk, hè? Hij zegt, jullie moeten moed houden, ook als ik voor jullie moet lijden. Kost hem wat het evangelie te verkondigen. Kost hem wat. En daarvoor moet hij lijden. Maar dat doet hij graag voor jullie, zegt hij. Hij wil zo graag dat zijn lezers ook bij Jezus horen. Dat die ook gered worden. Iedereen moet het weten. Maar wat bedoelt hij dan met die laatste zin? Want daaraan kunt u eer ontlenen. Het leidt tot uw luister. Ik denk uiteindelijk dit. Dat Paulus lijdt vanwege het evangelie, vanwege Christus, vanwege zijn passie, zijn drive om iedereen, ook de lezers van de brief aan de Efeziërs, met dat grote geheim dat God ons in Christus oneindig lief heeft bekend te maken, dat er alleen maar voor zorgt dat ze er de grote waarde van inzien. Kijk eens. Zoveel heeft Paulus gedreven door Christus en nu voorover, dat ook wij hemelse eer zullen ontvangen. En dat voor zijn lezers een geweldige bemoediging en stimulans is om het vol te houden. Als iemand zoveel ervoor over heeft, ons met het evangelie bekend te maken, dan moet het wel waar zijn. Paulus wist dat wat Jezus eens tegen zijn leerlingen zei, dat helemaal waar is. Een leerling staat niet boven zijn leermeester. En ook dit woord. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld. Maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. Je kunt Paulus zielig vinden. En al die medechristenen die vervolgd worden. Ik bedoel dat je er oprecht medelijden mee kan hebben en dat is ook goed. Maar Paulus vindt zichzelf niet zielig. En veel christenen die vervolgd worden ook niet. En daarom moeten wij onszelf, nu we tijd tegen hebben, ons ook maar niet zielig vinden. Paulus in zijn ellendige omstandigheden, gevangen in Rome. Hij denkt niet aan zichzelf, hij denkt aan anderen. In zijn gebed vraagt hij niet alleen maar of God bij hem wil zijn. Nee, hij buigt zijn knieën en vraagt of de hemelse Vader zijn lezers de gemeente innerlijke kracht en sterkte wil geven door zijn geest. Als je de oude vertaling erbij pakt, dan wordt er gesproken over de inwendige mens. Nou, dat is dus niet wat wij daarmee bedoelen, hè? Dat je ergens naartoe gaat, een vergadering of een congres, of naar een rommelmarkt, ik noem maar wat. En dat je dan zegt, ook aan de inwendige mens is gedacht. En daar bedoelen we mee dat er iets te eten en te drinken is. Bitterballen en zo. En dat glas wijn natuurlijk. Als Paulus aan de inwendige mens denkt, dan bedoelt hij je innerlijk. Dan bedoelt hij je diepste wezen. En dat je sterk wordt door de geest, zodat Christus in je hart kan wonen. Weet je, ik denk dat er veel christenen zijn voor wie het geloof belangrijk is, omdat ze er dan later zeker van mogen zijn dat ze bij Christus, bij God mogen wonen. Zei Jezus toch ook zelf, in het huis van mijn Vader zijn veel kamers en ik ga daar voor jullie een plaats maken. Nou, dat is waar. Dat komt nog en dat staat nog uit. Maar nu, dat is nauwelijks te bevatten hoor. Wil Christus in jouw hart wonen, nu. Nu, vandaag. En je hart, dat is het centrum van je leven. Daar wil Hij zijn. Het gaat erom dat Hij je leven bepaalt en dat je vol bent van Hem. Dat gaat er in je leven, heel wat op zijn kop, hè. Dan verandert er van alles. En dat gaan de mensen ook merken. En dat zou ook zomaar weerstand op kunnen roepen. En haat ook. Of dat ze een beetje op je neerkijken. Die is echt niet van deze tijd. Maar als Christus in je woont, dan kun je daar tegen. En daarom houden die christenen in landen waar ze vervolgd worden het ook vol. Omdat Christus er niet alleen maar bij is in hun leven, maar ook hun leven bepaalt en beheerst en vervult. En dan zal ook de liefde groeien voor God en voor je medemensen. En in die liefde sta je dan ook sterk. Het is gefundeerde liefde in Christus. Nou gemeente, als dat gebeurt, als dat zo is, dan zul je, schrijft Paulus, met alle heiligen, dat zijn de gelovigen, de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat. Opdat je zal volstromen met Gods volkomenheid. En John Stott, die heeft dat heel mooi uitgelegd. Dat vind ik echt heel mooi. Hij zegt, waar je wereldwijd mensen spreekt over de liefde van Christus, ga je ontdekken dat Jezus' liefde lang genoeg is om eeuwig te duren, breed genoeg is om de hele wereld te omvatten, Joden en heidenen, diep genoeg om de diepst gevallen zondaar te redden en hoog genoeg hem of haar in de hemel op te heffen. Maar Paulus zegt dus dat je om dat te kunnen begrijpen elkaar als christenen nodig hebt. Er zijn genoeg dingen die je alleen kunt doen, hè? Een boek lezen met je koptelefoon of je oortjes in naar muziek luisteren, een wandeling maken en nog heel veel dingen meer. Maar als je wilt ontdekken hoe groot Jezus' liefde is, dan heb je elkaar nodig. In de gemeente, in de landelijke kerk, in de ecumene, in de kerk wereldwijd. Ook als je zelf geen christenen ontmoet uit Afrika of Azië, uit het Midden-Oosten of de Filipijnen, dan kun je er wel kennis van nemen van hoe zij denken en geloven en het volhouden. He, vaak dwars tegen alles en iedereen in. Lees een zendingsblad of het blad van Open Doors. Lees van hun getuigenissen. Ze kunnen je zo verrassen en bemoedigen. En soms ook corrigeren. Dat wij bijvoorbeeld helemaal zo zielig nog niet zijn. Misschien nog even iets dichterbij. He, soms hoor ik het mensen zeggen, we kunnen over van alles en nog wat met onze buren of met een bepaald familielid of een collega praten. Maar geloof en kerk, dat houden we er buiten. Dat houden we er buiten. Paulus die zou zeggen, doe dat nou maar vooral niet. Want juist samen ben je in staat om meer van Christus liefde te kennen. Dan moet je niet over allerlei kerkelijke gewoontes en rand- en bijzaken en zo gaan praten. De dominee nou wel of niet een toga moet dragen, en of er nou wel of geen ruimte is voor een opwekkingslied of zo. Nou, dat soort dingen. Maar over de vraag, wie is Jezus nou voor jou? En dan zul je ook zien dat God buiten je eigen gemeente, buiten je eigen kerk werkt. En dan kun je al die verschillen ook best verdragen. Sterker nog, die mogen er zijn. Als we elkaar herkennen in Jezus Christus, als Hij het centrum is van ons leven, dan zijn die verschillen juist ook heel mooi. En dat is wat je leest in die brief aan de Korintiërs, daar ga ik nou niet uitvoerig op in, een paar dingen maar. Het lichaam van Christus, waar ook wij toe mogen behoren, dat is één lichaam, hè? Maar een lichaam, ja, dat kent wel heel verschillende lichaamsdelen. En die kunnen dan weer niet zonder elkaar. En het meest opvallende is misschien wel dat Paulus erop wijst dat die lichaamsdelen die zwak lijken, wel eens de belangrijkste zouden kunnen zijn. Nou ja, kijk dan dus naar die vervolgde kerk, hè? Zwak, kwetsbaar, teer, zeker. Maar wij kunnen daar juist veel van leren. Juist nu we als kerk in ons land een minderheid vormen. Juist nu we steeds minder een factor van betekenis zijn. Zouden we dan niet kunnen leren van hun volharding? Hoe doen ze dat nou? Hoe overleven ze? Leer van hen dat ze zich afhankelijk weten van de Vader in de hemel. En dat hun gebed daarom zo belangrijk is. Leer van hen dat de Bijbel zo belangrijk is. Dat het niet zomaar een boek is dat ergens in een laadje is weggestopt. Of ergens te verstoffen ligt op een zolder. Leer van hen dat je broeders en zusters in de kerk, in je gemeente zo belangrijk zijn. Want daarmee kun je je geloof en je zorgen, maar ook je blijdschap delen. Leer van hen het evangelie niet voor jezelf te houden. Maar ondanks misschien gevaar voor eigen leven, hè, dat heeft Paulus ervaren, het door te geven. Leer van hen dat je niet bang moet zijn om te lijden. Dat het misschien niet leuk is, maar niet erg als je er niet meer bij hoort in de samenleving. Jezus werd ook gehaat en zijn volgelingen kan hetzelfde overkomen. Leer van hen dat we soms echt tegen de stroom in moeten roeien. En dat we anders durven zijn, omdat we Christus hebben leren kennen. Dan kan de vervolgde kerk, die zo zwak lijkt, nog wel eens veel sterker zijn dan wij dachten. En zou dat bij ons niet het verlangen kunnen oproepen om nog sterker geworteld en gegrondvest te zijn in de liefde, in Christus zelf, die liefde is. En tot slot, gemeente, mogen we van hen leren dat wij niet zielig zijn, maar zalig. Want Hij redt ons, ook door de crisis heen. En dan klinkt het geluid van een menigte die niemand tellen kan. Amen. Lof, majesteit en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen. We zingen met elkaar lied 726, de coupletten 1, 3 en 6. Laten we samen danken en bidden. Heere God, we danken u dat wij nog altijd in de gelegenheid zijn om met elkaar, met uw woord bezig te zijn. In hoeveel plaatsen worden mensen tegengehouden om de Bijbel open te slaan? Toch zijn wij vaak zo laks als het gaat om een leven met u. Help ons voor de boodschap van de Bijbel open te staan. Dat die boodschap voor ons iets levens blijft of wordt. En geen fossiel uit lang vervlogen tijden. We bidden voor mensen die geen menswaardig leven leiden in onze wereld. Vluchtelingen. Slachtoffer zijn van oorlog en onderdrukking. Mensen die dromen van een rechtvaardiger bestaan, maar die een bedreiging vormen voor de machthebbers. Dat er altijd mensen zullen zijn die zich inzetten voor vrede en recht, zodat er voor alle mensen leven is. En zo roepen we tot u, ontferm u, Heer. We bidden voor mensen die voor minder worden aangezien, omdat ze tot een ander volk behoren. Of een andere geloofsovertuiging hebben. In hoeveel landen onderdrukt de ene groep de andere. Of omdat ze tot een ander ras behoren. Omdat ze van een ander geslacht zijn. Of een andere seksuele geaardheid hebben. Dat we alle mogen leren en niet de ander mijdend of veroordelend mee om te gaan. Maar dat er ruimte en leven is voor ieder mens. En zo roepen wij u aan. Ontferm u, Heere. We bidden voor onszelf, voor mensen in ons midden die onze hulp en zorg nodig hebben, de zieken. Voor hen voor wie het lichamelijk lijden zo zwaar is geworden. De eenzamen. Mensen voor wie het leven zo'n grote opgave is geworden. Dat er altijd mensen mogen zijn die de nood van anderen zien. En die erop uit zijn aanwezig te zijn. Help ons dat te doen, hier in ons midden. En zo roepen we tot u, ontferm u, Heere. We bidden voor onze broeders en zusters die onder druk staan. Dat u zich over hen ontfermt en hen troost en moed geeft. Helpt u hen om hun verdrukkers hoog te achten, zodat uw naam en uw leer niet worden bespot, maar ze een getuigenis zullen zijn van uw liefde. Zoals bijvoorbeeld Paulus dat was, in de gevangenis. Heb kracht om wat u hen hebt toevertrouwd te bewaren, tot de dag dat ze bij u zijn. We bidden voor allen die het moeilijk hebben, die te maken hebben met tegenslag. Zorgen zijn over de gezondheid van henzelf of van dierbaren. Bij u is niets onmogelijk. En we bidden u, laat dat dan zien, Heere God. We bidden u voor Israël en we houden ons hart vast. Hoe loopt dat conflict met Iran af? En er zijn nu al zoveel doden en slachtoffers te betreuren. En ook in Gaza gaat het maar door, al dat geweld. Waarom, o God? Geef vrede tussen mensen. Vuur en wapens doden zoveel leven. Oorlog maakt zoveel stuk. Heere God, we kunnen er niet bij, we snappen het niet. Maak er een einde aan. U kan het. Als er één een einde aan kan maken, bent u het. Dat is wat we geloven. Heer, we danken u voor het goede en het mooie dat er ook in ons leven is. We danken voor alle jongeren die de vlag konden uithangen omdat ze geslaagd zijn. En tegelijk denken we aan degenen die de vlag in hun kast konden houden. En die hun tas nog niet kunnen opruimen. Omdat ze het examen niet haalden. Help hen over hun teleurstelling heen te komen en zich niet te laten ontmoedigen. En wanneer ze een herkansing krijgen, ze het wel halen. Wees ze nabij en ook hun ouders die het ook zo graag anders zagen, omdat ze het geluk van hun kinderen voor ogen hebben. We bidden u voor alle vaders. Zegen hen met liefde, gezondheid en vreugde. En geef ons de wijsheid hen te waarderen en te eren. En laat ons de banden van liefde en begrip versterken. Help ons ook om te bidden voor vaders die het moeilijk hebben. Die verdriet of verlies ervaren in hun rol. Laat uw genade hen omarmen en hen hoop bieden. Zoals zij ons vaak hebben gesteund en geleid. En voor allen die juist vandaag hun vader zo moeten missen, bidden wij u. Wees ze nabij. Dat ze bij uw hemelse vader altijd terecht kunnen. En voor allen die zo graag vader hadden willen zijn. Maar het is er nooit van gekomen. U kent hun gevoelens. En u weet wat zij nodig hebben. Heere, zo komen we tot u met onze gebeden en met onze dank. En voor al uw goede gaven, Heer, zij u de dank en eer. En in de stilte van dit moment leggen we voor u neer wat ons persoonlijk bezighoudt. Door Jezus Christus onze Heer, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven en daarna zingen we als ons slotlied het 7e couplet van Psalm 89 en het 3e van gezang 412. Gemeente, bewaar het woord. Ga van hier als gezegende mensen, om zo ook weer tot zegen te kunnen zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen.
Ja, ik hoor je sowieso al.
Oké. Er zit nog steeds Marijke. Helaas even een kleine onderbreking. Vanwege een technische storing. De storing is niet verholpen. Dus we gaan van de week verder met het bekijken hoe we het wel kunnen oplossen. Maar voor nu geef ik graag het woord aan Marijke.
Dankjewel, Jan. Ja, luisteraars, ik heb als laatste lied uitgekozen. Dank u, Heer. En het wordt gezongen door Remco Hackert.
Dank u, Heer, voor alweer een nieuw begin, voor het uitzicht, voor de zin. Dank u, Heer. Dank u, Heer, voor het doel in ons bestaan, dat u voor ons uit wilt gaan. Dank u, Heer. Dank u, Heer, voor de mensen om ons heen, dat de liefde niet verdween. Dank u, Heer. Dank u, Heer, voor de band die ons verbindt, voor vertrouwen als een kind. Dank u, dat u voor ons uit wilt gaan.
Het laatste lied hoorde u Dank u, Heer, en het werd gezongen door Remco Hackert. En ik wil Jan bedanken voor de techniek, want zonder de techniek ben ik helemaal nergens. Maar Jan wijst me er nog even op. Ik ben vergeten te zeggen, wilt u een plaatje aanvragen? Dat kan. Ik ben Marijke Helfenstein en ik woon op de Maastraat nummer 20. En mijn telefoonnummer is 472348. 472348. En u kan mij ter alle tijde bellen. Ik geef nu het woord weer terug naar Jan.
Ja, dankjewel Marijke. Het was weer een mooie, goede dienst. Marijke heeft mooie liedjes uitgezocht. Vooral de twee laatste, drie laatste zelfs, hè? Die van Joke Buijs. Ja, ik vond het zelfs mooi. Maar goed. Luisteraars, we wensen vandaag u een mooie dag. En zon schijnt. We gaan lekker naar buiten en een stukje wandelen. Tot de volgende keer. Staan, maar ik wil iedereen nog een mooie dag wensen. Zon schijnt en lekker naar buiten om te genieten. Tot de volgende keer.